Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt de eerst gepubliceerde preek van Philpott voorgelezen, die heeft uitgesproken op zondagmorgen 23 oktober 1836 in Stamford. En de titel is De erfgenamen des hemels wandelen in de duisternis en de erfgenamen der hel wandelen in het licht. Die is gepubliceerd in een losse uitgave, uitgegeven door L. Dorsman te Rotterdam, heel lang geleden. Hij is naar aanleiding van Jesaja 50... Vers 10 en 11. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft? Dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Ziet, gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand, in smart zult gij lieden liggen. Allereerst wordt u nog een voorwoord voorgelezen dat Philpott zelf heeft geschreven bij de tweede uitgave. De eerste uitgave van deze stof die bestond uit 1500 exemplaren en die is nu uitverkocht, dus ben ik verplicht om een tweede uitgave het licht te doen zien. Ik denk dat er veel lezers beter in hun schik zouden geweest zijn als ik de pen bij bladzijde 31 had neergelegd en mijzelf had bepaald met alleen dat eerste beeld te schetsen. Maar het zwaard dat uit Christus' mond gaat, heeft twee scherpten. Eén om het hart van zijn volk te doorboren met diepgaande overtuigingen en de andere om te strijden tegen zijn vijanden. De last van Jeremia was om uit te wortelen, te neer te werpen, te verwoesten en uit te rukken, zowel als te bouwen en te planten. En alleenlijk voor zover hij het kostelijke van het snode uittrok, was hij als Gods mond. Ezechiël klaagde de profeten aan die de muur pleisterden in meloze kalk en de vrouwen die kussens naaiden voor alle okselen der armen. De zaligmaker stelde de huichelarij van de schriftgeleerden en de fariseeën te toon. Stefanus verweet de leden van de raad hun goddeloosheid totdat hun harten bersten. Petrus ontdekte Simon de tovenaar en Paulus noemde Elimas een kind des duivels. En de valse apostelen te Korinthe, dienaars van de Satan. Zonder nu evenwel een aanspraak te willen maken op een gelijk gezag als dat van de profeten en de apostelen, hebben wij toch, zover als wij geestelijk onderscheiden kunnen wat al of niet uit God is, een recht van spreken. Die zich niet verenigen kunnen met deze volle waarheid, tonen door hun gevoeligheid dat er iets in hen is dat het licht niet verdragen kan. Zij hebben een verborgen gevoel dat de proef niet doorstaan kan, een verrotte grond van binnen die het mes vreest. Hebt gij mij gevonden, o mijn vijand, is dan de vraag van een Agab. Doorgrond mij, o God, en beproef mij, is de bede van een levende ziel. Is er iemand die mijn uitlegging van de schrift en de bevindelijke onderwijzingen van de Heilige Geest onwaar kan maken, dan ben ik dadelijk gereed mijn tweede beeld uit deze rede weg te laten. Maar als niemand dit kan doen, wie zal mij dan tot leugenaar stellen en mijn rede vals verklaren? 4 maart 1837, J.C. Philpott. Dan beginnen wij nu met het voorlezen van de preek. Het woord God schijnt mij toe te gelijken op een uitgestrekte en een diepe mijn, waarin allerlei soorten van edele metalen verborgen liggen. De rotsen en de heuvels, als ook de oppervlakte van de grond boven de mijn, kan door iedereen gezien worden, maar de schatten die in de duisternis zijn en de verborgen rijkdommen in de verborgen plaatsen die beneden liggen, die worden slechts door weinigen gekend. Daarom zijn er veel beleiders die niets bezitten dan letterkennis en veel geleerde heren die alleen de letterlijke betekenis van de schrift verstaan. Ze kunnen heel netjes het verband en de geschiedkundige zin van een tekst verklaren, maar van de rijke ader van de bevinding die beneden de oppervlakte van die letter ligt, zijn ze even onwetend als de ezels in Zuid-Amerika, die in het minst geen kennis hebben van de natuur en de waarde van het zilver, dat zij uit de diepte van de mijn naar boven dragen. Zeker, er is een weg voor het zilver en een plaats voor het goud om te smelten. De stenen daarvan zijn de plaatsen voor de saffier en het heeft stof als goud. Er is een pad, namelijk dat het welk door de ziel heen ligt, dat geen vogel kent en dat het oog van de kraai, dat is de scherpziende, maar de onreine beleider, niet heeft gezien. In deze diepe mijn werken Gods arbeiders geestelijkerwijs, en daar de gezegende geest hem in de verschillende aderen van de geestelijke waarheid leidt, brengen zij de kostelijkheden van de eeuwige heuvelen tevoorschijn, tot troost en bevestiging van zijn volk. Zo wordt aan dan ene dienstknecht van Christus klaar licht geschonken over de leer der genade, in zijn ziel geopenbaard, en hem tevens een geopende deur gegeven om die leer met zalving en kracht te kunnen aandringen. Aan een ander gezonde dienstknecht des Heren wordt een goddelijke kennis meegedeeld van de diepte van zijn eigen hartskwaal. En daaronder zucht hij. Hij is erdoor belast en beladen en hij ontvangt nu een tong als de pen eens vaardige schrijvers om die geheime schuilhoeken van een bedriegelijk en bovenmate goddeloos hart te ontdekken en bekend te maken. Terwijl een ander geestelijk arbeider in hemels licht wordt geschonken om onderscheid te kunnen maken tussen natuurlijke en bovennatuurlijke godsdienst, daarbij de gave krijgende om de verschillende bedriegerijen des Satans aan te tonen, waardoor hij als een engel des lichts de volken verleidt. Zo leidt God de Heilige Geest gewoonlijk zijn eigen door hem uitgezonden dienaren in de weg die hij hen zelf geleerd heeft, tot zulke gedeelten van het woord die hun eigen bevinding uitdrukken. Deze verschijnen voor hen in hetzelfde licht dat in hun zielen geschenen heeft. Zo zien zij het licht in Gods licht. En wanneer het de gezegende geest der waarheid behaagt licht over een tekst te schenken, wordt die waarheid in een bijzonder licht geplaatst. Men kan er bijzonder inkomen en ze geeft een bijzondere geur en een zalving van zich. Uit elk gedeelte van die waarheid komt de buitengewone schoonheid, een kracht en onfeilbaarheid en sterkte tevoorschijn, zodat elk woord in hemelse dauw schijnt gedoopt en elke uitdrukking van honing drupt. Maar als er op deze wijze een tekst voor mij werd geopend, dan heb ik er als het ware een stralenglans doorheen zien schijnen en ze scheen mij toe als met goddelijke schoonheid en gezag bekleed. De woorden waren nauwelijks enige uren of dagen in mijn ziel of ze vloeiden gestadig van mijn lippen. Ik zag er zulke volheid in en gevoelde zozeer de zoetigheid van dat zij het vaste kenteken voor mij waren, de woorden van den eeuwig levende God te zijn. En wanneer ik ermee op de predikstoel ging, was het mij gewoonlijk gemakkelijk om uit te drukken wat ik in die tekst gezien had en meestal werd dat woord dan met kracht ook voor de harten van Gods volk. Op andere tijden evenwel was die tekst gelijk ook de andere, voor mij zo in duisternis gehuld, dat ik als een blinde naar de wand tastte, en het was alsof ik nooit ogen gehad had. Maar wanneer mijn ogen geopend werden om duidelijk te zien de wonderen van Gods wet, dan geloof ik dat het is om iets van het onderscheid tussen natuurlijke en geestelijke godsdienst te ontdekken. En dus gevoel ik mij, zoals gij waarschijnlijk zult hebben opgemaakt, van tijd tot tijd verplicht, over een dergelijke teksten te spreken als er u een is voorgelezen, waarin de scherpe lijn tussen dat wat van God en dat wat van de mens, wat van de geest en wat van het vlees komt, duidelijk wordt getrokken. In de twee versen van onze tekst dan vinden wij twee verschillende karakters door de hand van de gezegende geest geschetst. Het ene, een kind Gods. Het andere, een kind des duivels. Het ene, een erfgenaam des hemels. Het andere, een erfgenaam der hel. Van de eerste wordt gezegd dat hij wandelt in de duisternis en geen licht heeft. Van de andere dat hij zichzelf met spranken omgort van zijn eigen vuur. De een wordt aangemoedigd op de naam des Heren te vertrouwen en te steunen op zijn God. En de ander daarentegen gedreigd dat hij in smart zal nederliggen. Nu wil ik in het geheel niet zeggen dat het ene beeld al de kinderen Gods, nog het andere al de kinderen van de Satan voorstelt, maar het heeft de gezegende geest behaagd twee tegenovergestelde karakters bij elkaar te plaatsen en naast elkaar te zetten en zo in een scherp contrast te stellen. En daarom gevoel ik mij deze morgen gedrongen als God er mij toe zal bekwamen deze twee verschillende beelden te onthullen. In de eerste plaats omdat ik geloof dat het een beeld, het ene beeld de ondervinding van veel kinderen Gods gedurende bijna hun ganse leven, of een grote of een klein gedeelte daarvan voorstelt. En ten tweede omdat ik geloof dat het andere beeld het begin, midden en einde van duizenden dode belijders van de tegenwoordige tijd aanwijst. En om nu den een uit den ander gemakkelijk te kunnen onderscheiden, opdat wij hem bij het noemen dadelijk herkennen, zal ik de een de naam geven van erfgenaam des hemels, wandelende in de duisternis, en de ander de erfgenaam der hel, wandelende in het licht. Onze tekst vangt dan aan op een plechtige, bestraffende toon. Ze begint met een vraag, met een onderzoek als het ware, van de consciëntie dergene tot wie zij gericht is. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? De wijze waarop deze bestraffende vraag gedaan wordt aan de erfgenaam des hemels, toont vergeleken met de toespraak in het volgende vers tot de erfgenamen der hel, dat het eerste beeld zeer weinig en het tweede zeer dikwijls voorkomt. Zo ook de vraag, wie is er onder uw lieden? Die is zo door de gezegende geest gesteld, alsof hij slechts maar één persoon uit de grote menigte riep, alsof hij slechts een enkel karakter aanwees, te midden van een talrijke hoop. Terwijl het woord ulieden, wie is er onder ulieden, schijnt aan te wijzen, dat die menigte uit een hoop belijders bestond, dezelfde tot wie naderhand gezegd wordt, ziet, gij allen die een vuur aansteekt. Wij hebben hier dus een beeld door de vinger God zelf aangewezen, door hem zelf onderscheiden van een kudde dode belijders en met zijn eigen goddelijke zegel bekrachtigd. Deze levende ziel, die begenadigd beeld, dit begenadigd beeld, deze erfgenaam des hemels, door God hier aangewezen, is door de gezegende geest met drie tekens verzegeld. Het eerste is dat hij den Heere vreest. Het tweede is dat hij de stem van zijn knecht hoort, en het derde is dat hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft. Dus het eerste dat hij de Heere vreest, ten tweede dat hij de stem zijns knechts hoort, en ten derde dat hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft. En nu willen wij onder Gods zegen deze drie kenmerken elk afzonderlijk beschouwen. Dat eerste kenteken dan van de erfgenaam des hemels, wiens karakter wij zullen trachten af te schetsen, dat is dat hij God vreest. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Maar hier ontstaat opeens de vraag, welk soort van vrees is het die de Heilige Geest verzegelt met zijn goddelijke goedkeuring? Is zij uit de hemel of is ze uit de mensen? Vat men deze zaak verkeerd, dan struikelt men en valt, en de gehele zaak is in de war. Wij moeten het dus na de uitslag van een nauwkeurig onderzoek vatten als een grondbeginsel van de waarheid, dat de vrezen waarvan hier gesproken wordt, niet een vrucht van het vlees is, maar een werk des geestes. Geen voortbrengsel van de natuur, maar een vrucht van de Heilige Geest is. En dit onderscheid nu moet zorgvuldig in acht genomen en vastgehouden worden, omdat er een natuurlijke vreze Gods bestaat, zowel als een geestelijke. De duivelen zelf, die geloven en sidderen. De kinderen Israëls, wie lichamen in de woestijn vielen, die vreesden God toen zij het geluid van de bezuin dat sterk was hoorden, zodat al het volk in de vergadering beefde. Saul vreesde God toen het vreselijke vonnis in zijn oren klonk, morgen zult gij en uw zoon bij mij zijn. En hij viel, zolang als hij was op de aarde, en was zeer verbaasd over de woorden van Samuel. Felix vreesde God toen hij beefde, terwijl Paulus sprak over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. Verschrikkingen zijn over de huichelaars, zegt Zofar. Wanneer God de kracht zijn torens over hem brengt en zijn glinsterende zwaard uit de schede getrokken wordt. En wil dat, zegt tegen Job, de beroeringen zullen hen rondom verschrikken en verstrooien op zijn voeten. De vreze des Heren kan dan, waarvan in de tekst gesproken wordt, is geen natuurlijke vrees voor God, nog een vleeselijk geraas van een schuldig geweten, nog een verwachting van een toekomend oordeel, nog een beven voor de toekomende toren. Het is ook geen vreze Gods die in de ziel wordt ingedrukt door datgene wat een godsdienstige opvoeding genoemd wordt. Juist daarover spreekt de Heer het vonnis der verdoemenis uit. En hun vrees waarmede zij mij vrezen, zijn mensen geboden die hen geleerd zijn. Het gebeurt in deze dagen op de zondagsscholen, een bijna algemene opvoeding, dat men denkt dat de godsdienst evenals taal en rekenkunde kan geleerd worden. Ze hebben een goede weg des heils ontdekt, een spoorweg naar de hemel, een werktuig om christenen te maken, zoals men te Birmingham spijkers maakt, waar men een stukje ijzer aan de ene kant in een gat slaat, en het dan aan de andere kant als een spijker weer uithaalt. Zo maakt men met de catechismes, traktaatjes, godsdienstige anekdoten en passende gebeden, die naar het verstand en de ouderdom zijn ingericht, van een kind dat als heiden naar de zondagsschool gaat, één dat er als bevestigd christen uitkomt. Hier staat een voetnoot. Men moet mij hier niet verkeerd verstaan. Ik ben niet tegen een goede opvoeding, nog tegen zondagsscholen. Maar ik heb een afkeer van die beide als zij niet recht worden ter hand genomen of hun eigen grenzen te buiten gaan. Ik verwerp alleen dat werktuigelijke stelsel dat bijna algemeen gebruikt wordt om van kinderen christenen te maken door hen uitdrukkingen van geloof, hoop en liefde in de mond te leggen en hen te leren God hun vader en Christus hun verlosser te noemen. Daar zij dan eenmaal tot hun teleurstelling zullen ondervinden dat de duivel hun vader en Christus hun toornige rechter is. Tot zover de voetnoot. De vreze Gods dan, waarvan in de tekst wordt gesproken, zowel als op andere plaatsen van Gods woord, en die God zelf goedkeurt, is die welke hij zelf inplant in de ziel. En daarom staat er geschreven in Jeremia, ik zal mijn vreze in hun harten leggen, opdat zij niet van achter mij afkeren. En het is die vreze die het beginsel der wijsheid genoemd wordt, en waarvan gezegd wordt dat zij is, een fontein des levens en een sterk vertrouwen. En in Jesaja wordt zij genoemd de schat van een kind Gods, en datgene wat eeuwig blijft in zijn hart. Maar hoe ontstaat die goddelijke vrees, dat diep ontzag, dat heilig leven in de ziel? Het is niet genoeg om te zeggen, zij wordt door Gods hand in dezelfde geplant, en het om daarbij dan te laten. De vraag die doet zich op, hoe werkt de gezegende geest dan in de ziel? Waarop ik antwoord, dat God die door een zeker middel in de ziel voortbrengt. Een geestelijk mens is geen stoomwerktuig of een ander stuk machinewerk dat steeds door raderen en wielen wordt rondgedreven op een werktuigelijke wijze zonder zelf er iets van te gevoelen of op te merken. De genade Gods werkt wel onoverwinnelijk en onwederstaanbaar in de ziel en doet er zekere uitwerking op, maar niet op dezelfde wijze als een weverspoel een kledingstuk maakt of even als een spinnenwiel een draad katoen spint. God werkt dus door middelen, maar door middelen versta ik niet wat men gewoonlijk genademiddelen noemt, zoals preken, bidden, Gods woord lezen enzovoorts, waarvan door velen gesproken wordt alsof die dingen door vleeselijke lieden aangewend genadig in het hart zouden werken, bijna zoals een waterpijp of een goot het water in een regenbak of zoals een gasbuis het gas in de straatlantaarns doet vloeien. Nee, want hoewel het gebed en het horen van het woord zegeningen zijn voor de geestelijke mens, zijn de duizenden die geleefd hebben en gestorven zijn zonder genade, die toch die zogenaamde genademiddelen gebruikt hebben. Het is niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar het is de ontfermende Gods. Israël heeft niet verkregen wat het zocht, maar de uitverkorenen, die hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Door de middelen dan, en God door die middelen de werkende, versta ik niet de middelen aan onze zijde, maar aan Gods kant. Ik bedoel dus die genadige en krachtige werkingen van de gezegende geest op de ziel, die een zekere uitwerking hebben en van binnen een bevindelijke kennis teweeg brengen. Het middel dat de Heere gebruikt om een heilige vreze voor zijn grote naam in de ziel op te wekken, dat bestaat daarin dat hij een straal van goddelijk licht in de ziel werpt die uit die volheid der godheid voortkomt. God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen, die heeft in onze harten geschenen, zegt Paulus. En David zegt, in uw licht zien wij het licht. En wederom, de opening uw woorden geeft licht. Wanneer nu dit bovennatuurlijke licht uit de volheid Gods in de ziel komt en niet eerder, heeft iemand kennis van Jehovah. Hij mag zijn gebeden opzeggen, zijn Bijbel lezen, predicaties horen, de wet onderhouden, al zijn goederen aan de armen uitdelen, zijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar hij blijft bij dit alles even onwetend van God als het vee in de weide. Hij mag zichzelf een christen noemen en door anderen daarvoor gehouden. Hij mag veel over Jezus Christus spreken, een goede grondslag leggen, een goede belijdenis vasthouden, vloeiend op een vergadering bidden, zo zelfs alsof hij er wat van gevoelt, op een predikstoel staan en met alle macht ijveren voor de leer der genade, honderden van Gods kinderen overtreffen in ijver, in kennis en begaafdheid om zich uit te drukken, en toch als die straal van bovennatuurlijk licht nooit in zijn ziel geschenen heeft, is hij tweemaal meer een kind der hel als diegene die zelfs geen belijdenis heeft. Het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Maar dezelfde bovennatuurlijke lichtstraal die ons openbaart dat er een God is, die leert ons ook om zijn zuiverheid en heiligheid, zijn overal tegenwoordigheid, zijn verfoeiing van de zon en zijn hart doorzoekend oog te kennen. Dit wordt ons niet bekendgemaakt als een leerstuk of als een zekere stelling, maar als een matige waarheid. Een goddelijke overtuiging die doordringt tot in de diepste van de ziel. Ze wordt om zo te zeggen een deel van onszelf dat nooit meer van ons kan worden afgescheiden, noch uit het hart verloren kan raken. Nu kan men vragen, hoe zullen wij dan weten of wij deze geestelijke en ongeveinsde vrezen Gods bezitten, en hoe zullen wij ze dan van alle namaaksels onderscheiden? Evenals alle andere genade van de gezegende geest moet ook deze vreze in haar eigen licht beschouwd, in haar eigen aard gevoeld en in haar eigen kracht ondervonden worden. Waar ook deze goddelijke vrucht der eeuwige verkiezing groeit, zal zij kenbaar zijn aan haar uitwerkselen. En daarom zullen Gods kinderen die niet geloven kunnen, die geen geestelijk licht hebben om onderscheidelijk te zien en die de zalving van het gevoel missen, dat ze waarlijk deelgenoten zijn van deze hemelse vrezen, toch het besluit in hun conscientie kunnen opmaken dat ze waarlijk die vrezen bezitten, als zij de uitwerkselen van die vrezen horen noemen en een inwendig getuigenis hebben dat zij hetzelfde hebben ondervonden. Daar bestaat dan ook het grote nut van de bevindelijke prediking, waartegen zo menig hoogmoedige beleider zijn pijlen schiet en zijn bittere woorden uitbraakt. Want zij verspreidt onder de zalving van de geest een licht op het pad van hen die in de duisternis wandelen. Zij ruimt de stenen des aanstoots weg voor hen die struikelen zouden. Zij versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Dat men de zon ziet schijnen op de middag en dat men haar koesterende stralen gevoelt, dat is het beste bewijs dat zij is opgegaan. Maar als men haar ziet weerkaatsen in de kabbelende golven van een beek, of dat men haar verscholen achter mist en wolken toch nog ontdekt, is ook een bewijs dat het dag is. En zo is het ook met Gods lieve kinderen, die de stralen van de zon der gerechtigheid niet kunnen zien, noch haar warmte in de ziel gevoelen. Evenwel wordt zijn beeld weerkaatst in de bevinding van hun bevende harten, of zij zien zijn werk van binnen, hoewel verduisterd door de mist van ongeloof. Een kind Gods mag niet in staat zijn om de vrezen zelf te zien. Evenwel zal hij gevoelen dat hij haar uitwerkselen bevindelijk en als zij hem voorgesteld worden door een dienaar van Christus uit de volheid van een geoefend hart sprekende. Een bewijs nu dat men een deelgenoot van deze goddelijke vrezen is, bestaat in een inwendig gevoel van schuld en het besef van onze grote verdorvenheid die daarmee altijd vergezeld gaat. Dezelfde goddelijke lichtstraal die Jehovah aan de ziel bekend maakt en die van binnen een geestelijke vrezen voor hem verwekt, ontdekt ons ook onze algehele verdorvenheid. Tenzij wij hemels licht zien, weten wij niet wat duisternis is. Tenzij wij eeuwige reinheid aanschouwen, zijn wij onwetend van onze eigen verdorvenheid. Tenzij wij de stem van onkreukbare rechtvaardigheid horen, gevoelen wij geen schuld. Tenzij wij een hart doorzoekend God aanschouwen, treuren wij niet over onze bedriegelijkheid van binnen. En tenzij wij gevoelen dat Hij het kwade verfoeit, hebben wij geen walg aan onszelf. Zo toont ons alle bovennatuurlijke gemeenschap met God en iedere openbaring van Hem in de ziel tegelijkertijd en in hetzelfde licht. Een heilig God en een gevallen zondaar, hemelse reinheid en menselijke verdorvenheid, God op een troon van licht en een worm in het stof, een rechtvaardige rechter en een melaatse op de mesthoop. De wedergeboren ziel die kijkt met het geestelijk oog dat de Heilige Geest in hem geplant heeft, eerst op tot God en dan nederwaarts in zichzelf. En zo was het met Mozes toen hij het geluid van de bezuin hoorde en de stem der woorden en hij zei, ik ben uitermate bevreesd en zeer bevende. En zo was het met Job toen hij zei, met het gehoor der oren heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog, daarom verfoei ik mijzelf en ik heb berouw in stof en as. Jesaja die riep uit toen hij de gelijkenis van de heerlijkheid des Heren aanschouwde. Wee mij, want ik veranderd in een verderving. En Johannes in openbaring viel als dood aan Christus' voeten. Als gij nooit schuld gevoeld of uzelf in stof en as verfoeid hebt, kunt gij er zeker van zijn dat gij nooit God gezien hebt. En als gij nooit met een levendig geloofsoog God gezien hebt, dan zijt gij dood in zonden of dood in uw belijdenis. Gij moogt uzelf tot de hemel toe verheffen en uw grootheid mogen reiken tot aan de wolken. Maar als gij nooit in uw mond de alsem en de gal hebt gevoeld, als gij nooit getreurd hebt, als gij nooit belast zijt geweest, nog gebruld hebt van het gedruis uws harten, als gij nooit als een schuldig om genade geroepen hebt, als gij nooit uw mond in het stof hebt gestoken, dan zijt gij nog slechts een dode tak, een verrotte huichelaar en een geestledige belijder. Gij moogt praten over Christus bloed en gerechtigheid als een van die klappende dwazen die vallen zullen. Maar als de plaag der melaatsheid nooit in u uitgebroken is, en dat dieper dan het vel, en als gij nooit uw klederen gescheurd hebt, en uw hoofd ontbloot, en uw bovenste lip bewimpeld hebt, als een walgelijke ellendeling, als een monster van inwendig verderf en ongerechtigheid, dan hebt gij nooit de liefde gesmaakt van de zaligmaker, noch zijn verzoenend bloed gevoeld. Hij is voor u slechts een naam, en geen persoon, een denkbeeld, en geen werkelijkheid, een zaligmaker in de letter, en niet in de geest, een Christus in uw Bijbel, geen Christus in uw hart, een Immanuel waarvan gij gehoord hebt, maar geen Immanuel dien gij gezien hebt en die God met u is. Een ander bewijs voor de waarheid en de ongeveinsdheid van de vrezen des Heren in de ziel bestaat in de wijze waarop wij tot God in het verborgen en in de gebeden naderen. Tenzij wij God in het licht van zijn eigen getuigenis zien, kunnen wij hem niet in de geest en in waarheid aanbidden. Wij mogen in het openbaar of in de eenzaamheid gebeden uitspreken die wij geleerd of gelezen hebben, die wij in onze jeugd of later geleerd hebben, die wij uit het hoofd opzeggen of ons worden voorgezegd. En evenwel, als wij God nooit in het licht zijner heiligheid hebben aanschouwd, hebben wij nog nooit in ons leven tot Hem gebeden. Sommigen in deze vergadering mogen huisgebeden hebben gehad, anderen die hier tegenwoordig zijn mogen op bidstonden gebeden hebben, en zo verheugd zijn over uw gaven en de toejuiching van loze belijders, dat ze denken geschikt te zijn voor de predikdienst, en dat ge weldra als predikant zult optreden. Maar welk voordeel hebben uw vleeselijke gebeden u gedaan? Zijt gij nu nader aan de hemel, of zijt gij bij God aannemenswaardiger? Nee, in tegendeel. Aan uw zwarte lijst van zonden hebt gij de zwartste toegevoegd, en die bestaat in inbeelding. In plaats van God te behagen, hebt gij hem beledigd. In plaats van hem te aanbidden, hebt gij hem bespot. En in plaats een stap nader aan de hemel gekomen te zijn, zijt gij slechts enige stappen nader aan de hel gekomen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot de last, ik ben moe geworden die te dragen, en als gij lieden uw handen uitbreiden, verberg ik mijn ogen voor u, ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Jesaja 1. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinzen, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder een schijn van lang te bidden, en daarom zult gij een zwaarder oordeel ontvangen. Het enige geneesmiddel nu voor deze ontzaglijke inbeelding en huichelarij is de vreze Gods door zijn eigen goddelijke hand in de ziel ingeplant. Hij die het voorrecht heeft om God te vrezen uit een inwendig en blijvend grondbeginsel, kan niet met God spotten. Hij kan hem, het dode offer, het stinkende geraamte van de vorm van bijgeloof, van overlevering, van huichelarij en eigen gerechtigheid niet opofferen. Hij kan den eeuwig levende Jehovah niet jaar in jaar uit in zijn aangezicht bespotten, zoals duizenden in de kerk van Engeland en ook buiten haar doen. Daar bekent men droefheid over de zonde te hebben, waarover men nooit geen smart gevoeld heeft, en men vraagt om zegeningen die men nooit begeerd heeft, dankende God voor zijn genade zonder dankbaar te zijn. Maar de oprechte ziel wil meer of minder diep en steeds bij herhaling doordrongen worden van zulk een inwendige eerbied, zulk een heilig ontzag, zulk een werkelijk gevoel van die plechtige tegenwoordigheid van die grote God van hemel en aarde, dat hij zijn zonde wil belijden, niet uit een gebedenboek, maar uit de diepte van een verslagen hart. Hij wil smeken om genade, niet zoals een kind het ABC opzegt, maar als een wegzinkend misdadiger voor de rechtbank, en hij wil schreien om het licht van Gods aangezicht, niet als een dorpskoster, zijn goede Heere, hoor ons, opdreunt, maar als een in wien de geest zelf bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan ons tweede punt, dat is dit, hij vreest God. Dat is het enigste teken niet dat in onze tekst gegeven wordt van die erfgename des hemels, wiens pad wij trachten af te schetsen. Want van hem wordt ook gezegd dat hij naar de stem zijns knechts hoort. Om te ontdekken wie de Heilige Geest hier bedoelt met de naam zijns knechts, Gods, hoort, dat is dunkt mij geen moeilijke zaak. Het is een naam en een dienst die de aanbiddelijke verlosser zich niet schaamt zichzelf te geven. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun uit mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehaag heeft. Dat was de titel waarmede hij door God de Vader werd bestempeld, meer dan 700 jaar, in Jesaja, voordat hij op de aarde verscheen. Wederom wordt van hem gezegd in Jesaja, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En om niet meer bewijzen bij te brengen, haal ik nog alleen Zacharia aan, ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen, en daarom is het duidelijk dat de knecht Gods, wiens stem in de tekst gehoord wordt, niemand anders is dan onze gezegende middelaar, die in de gelijkenis Gods geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar zichzelf vernederd heeft, en de gestalte eens dienstknechts heeft aangenomen en in gedaante gevonden is als een mens. Maar welke soort van stem is dat? Is het alleen de stem van Christus in de schrift? Is het alleen het voorschrift, alleen de belofte of alleen de uitnodiging? Nee, wat is de Bijbel meer dan een ander boek wanneer het woord niet krachtig gemaakt wordt door de geest met een almachtige kracht en onwederstaanbare werking? De Bijbel is niets zonder de geest. Op zichzelf beschouwd is hij alleen een woordenregister en een menigte van volzinnen, samenstel van klinkers en medeklinkers, een verzameling van drukletters en inkt, die zonder de toepassing van de geest Gods niet meer licht en leven in de ziel kan instorten, als een brief door de post ons toegezonden haar inhoud kan bekendmaken aan de ogen van een blind geborene. Tenzij de eeuwige geest die stomme letterkracht bijzet, de waarheid des Bijbels voor ons waar maakt en die in onze harten doet weer klinken, is de Bijbel voor ons niet meer dan elk ander boek. En als uw godsdienst dan alleen in de Bijbel te vinden is en door de Bijbel geen bestaan heeft in uw eigen ziel, zoals het geval is met duizenden die als grote christenen beschouwd worden, zal hetzelfde vuur dat in de oordeelsdag de Bijbel zal verbranden, ook al uw godsdienst tegelijk doen vergaan. Nee, mijn vrienden, wij moeten de waarheden van de Bijbel, die daar geschreven zijn door de vinger des Heilige Geestes, uit de Bijbel genomen en door dezelfde Heilige Geest in onze harten geschreven hebben. Als men alleen de waarheid des Bijbels heeft, is het evenzo al dat men de wet des Heren aan het oosteinde van een kerk op een groot bord geschreven ziet hangen, dat men haar vergulde letters en prachtige hoofdletters wonderwel de ogen van een huichelaar aandoet, maar als de geboden met kracht op het hart komen, dan verschilt dat van het eerste even zoveel als er onderscheid is tussen het gebed van een dode vorme dienaar en het geroep en de zuchten van een heilige, gebrokene van hart. De Bijbel is een groot magazijn, een uitgestrekte bewaarplaats van gezegende waarheden. Maar de bedreigingen en de beloften van de Bijbel hebben in zichzelf niet meer kracht om de zielen te overtuigen of te vertroosten, als de zwaarden en de geweren in de Tower Bridge te Londen kracht bezitten om van hun plaatsen weg te gaan of de aanschouwers te doden. Beide zijn alleen dode werktuigen, levenloze wapens, en hebben een machtige hand nodig, ja, ook een uitgestrekte arm om hen kracht en vermogen bij te zetten. De woorden die ik tot u spreek, zei de zaligmaker, zijn geest en zijn leven, geschreven, niet in stenen tafelen, zegt Paulus, maar in vleesen tafelen des harten. Dus is de stem van Gods knecht, die in de tekst gezegd wordt, gehoord te worden, niet alleen bloot de stem van Christus in de schrift, maar een stem machtig en vol majesteit, als die welke Lazarus uit het graf riep. Deze stem, alleen door de schapen gehoord, doet de doden in de zonde opstaan, dringt door tot in de conscientie, werpt een stroom licht naar binnen, een overtuigde ziel tot in de diepste diepte. Ik bedoel hier niet dat er een stem die men uitwendig hoort, zou worden vernomen, nee, de stem door mij bedoeld is de stem van Christus in de schrift, met goddelijk gezag en kracht, toegepast aan de ziel door de Heilige Geest. Zo richt hij dan tot sommigen door zijn geest een woord van bemoediging dat juist op hun toestand past. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat is de stem van Gods knecht tot een beladen kind. De gevoeligheid van die uitnodiging tot een bedroefde ziel, de tedere liefde van de spreker en de zoetigheid die uit iedere woord van deze toespraak ontspringt, dit alles tezamen wordt inwendig tegelijk ondervonden. In het hart begint de hoop te leven en er wordt kracht geschonken tot geloven. Uit het diepste der ziel reist de geest des gebeds en levendige begeerte naar de blijdschap in Christus, komen inwendig tevoorschijn en uiten zich in worstelende gebeden. Maar wat ook het woord van bemoediging mogen zijn, dat de stem van Jehovah's knecht spreekt, tot hem die God vreest, de uitwerking daarvan is altijd één en dezelfde. Die stem is nu even machtig en vol majesteit als toen er gezegd werd, daar zij het licht en er was licht. Maar hoewel zij nooit te vergeefs spreekt, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, is er toch een groot verschil in de kracht waarmee die stem tot de ziel spreekt en wel zoveel als de luidste stem van het zachtste gefluister verschilt of de sterkste wind van het aangenaamste koeltje onderscheiden is. En juist naar die mate als de kracht van de stem in de ziel spreekt, zullen er verschillende trappen van bemoediging en vertroosting worden ondervonden, van de zwakste flikkering der hoop af tot aan de volle genieting van de verzekering des geloofs. Maar het zijn niet alleen de beloften in Gods woord vervat die Christus stem tot hen die God vrezen licht. Hij spreekt ook de bedreigingen en waarschuwingen in de schrift vervat, zowel als de beloften krachtig tot hun zielen. De herder drijft zijn schapen soms voor zich uit, zowel als dat hij ze op andere tijden lokt voor hen heen en gaande. De wijze ouders tuchtigen zowel hun kind als het nodig is, als dat zij het liefkozen. Er moet veel verwaandheid, hoogmoed, huichelarij, bedrog, inbeelding, vormelijkheid, bijgeloof, eigenwillige godsdienst en eigen gerechtigheid uit het hart worden uitgezuiverd. En gezwellen der wonden zijn in de bozen een zuivering met schades de slagen van het binnenste des buiks. Ik zie de weg ten hemel aan als een nauw pad tussen twee heggen gelegen, terwijl aan de buitenkant van elke haag een bodemloze diepte ligt. Een van deze diepten is wanhoop en de andere verwaandheid. De haag die de ziel bewaart om in de diepte der wanhoop te vervallen is die der belofte. En de haag die de ziel bewaart om in de afgrond van zelfverheffing te verzinken, is die van de waarschuwingen, de geboden en de dreigementen. Zonder de geestelijke toepassing van de belofte zou u uw ziel neerleggen in wanhoop, en zonder de geestelijke toepassing der geboden en de waarschuwingen zou ze opgezwollen zijn van verwaandheid en hoogmoed, gereed om van hoogmoed te bersten. Van deze wondervolle en verborgen handelingen met de ziel, waardoor ze altijd in evenwicht wordt gehouden, hoewel de balans dan eens zakt, dan weer rijst. Van die tegenovergestelde beginselen, van die elkaar tegenstaande krachten, weten de verrotte Calvinisten en de winderige beleiders niets af. Evenals een schooljongen die alleen zijn eigen les kent en die alleen in zijn eigen boeken kan lezen, is alles wat deze dode Calvinisten tot zulke dingen kunnen zeggen. Dit wordt in onze kapel niet gepredikt. En dat is geen artikel in ons kerkboek. Dat is geen deel van onze geloofsleer, dat in onze vergadering wordt behandeld. Nee, het zijn verborgenheden des Heren voor degene die hem vrezen. Het zijn geen lessen uit een boek gehaald of als een geloofsregel vastgesteld die maar altijd dezelfde loop heeft. Nee, ze worden in het hart geschreven wanneer God de oren der mensen opent en hun kastijding verzegelt. Maar de stem van Gods kracht die tot hem spreekt, die de Heere vreest, gebruikt niet alleen de wet tot overtuiging zoals ik boven heb beschreven, maar ook om naar die wet te leren handelen. Ze oordeelt niet alleen de ziel, omdat zij de wet verbroken heeft, maar ze past die ook met kracht toe. En ze maakt de ziel bekwaam om die te gehoorzamen. De tijd laat het mij niet toe om al de verschillende bevelen die de stem van Christus aan de ziel toepast op te sommen. Maar één gebod is er, dat hij boven alle anderen, vroeger of later, zo onveranderlijk tot ieder die God vreest spreekt, dat ik dat niet kan voorbijgaan, en dat is deze: ga uit van hen en scheid u af. 2 Korinthe 6. Het volk van God is dikwijls voor een lange tijd, maar voornamelijk in hun geestelijke kindsheid, wanneer hun geloof zwak en hun oordeel onregelmatig is, met ongoddelijke stellingen behept. Daarover kan ik met gevoel en bij ervaring spreken. Want hoe lang was ik tot mijn schaamte begraven onder de bedorven en de wereldse stellingen van de kerk van Engeland? En met hoeveel struikelingen en moeilijkheden had ik van binnen te kampen eer ik mij van haar kon afscheiden? Wanneer de ziel bestraald wordt met goddelijk licht, vindt het sommigen zoals met mij het geval was in de gevestigde kerk, anderen onder de Wesleyanen, anderen onder de algemene afgescheidene dissenters, maar alle meer of min opgewonden in een uitwendige vorm en zich met dode belijders vermengende. Nu scheidt de eerste goddelijke lichtstraal, de erfgenaam des hemels, dadelijk en in waarheid van die hoop belijders waarmede hij verenigd was. Maar evenals Lot in Sodom vertoefde, toen de engelen hem tot spoed aanspoorden, en zeiden, staat op, blijven de wedergeborene zielen, dikwijls vertoeven in ongoddelijke stellingen, onder dode predikanten, en te midden van een dood volk, voordat zij de kracht hebben ontvangen om het kruis op te nemen, en buiten het leger te gaan om de smaadheid van Christus te dragen. Sommigen hebben vooroordelen tegen Gods volk, anderen zien met een zeker achterdocht op de door Christus uitgezonden dienaren. Anderen zijn bang voor de leerstellingen die zij prediken en houden zich wondervast aan hun eigen goede naam, of ze vrezen tenminste zich te voegen bij de uitgeworpenen uit Israël, omdat die hun werk zouden schaden, hun gewoonte zouden berispen, hun betrekkingen zouden verbitteren of hun eigen gerechtigheid zouden bezoedelen. Evenwel, vroeger of later hoort elk levend gemaakt vat der barmhartigheid de stem van Gods knecht, spreken in de naam en met het gezag des vaders, hem gebiedende uit te gaan en zich af te scheiden van al datgene wat hij haat. De ziel is nu verlicht om de lastering te kennen dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet, maar ze zijn de synagoge des Satans. Hem is geleerd de geesten te beproeven of ze uit God zijn, en te beproeven degenen die zeggen dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet, maar ze zijn leugenaars bevonden. Een weinig verkeer met de kinderen Gods neemt alle vooroordeel weg en doet de ziel zich innig met hen verenigen. Als zij maar korte tijd de bevindelijke dienaren van Christus hebben horen prediken, zeggen zij, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het evangelie des vredes verkondigen. En de zoete genietingen des levens inwendig, te midden van een levend volk en onder een levendige bediening, tonen hem als met klaarheid de gepleisterde graven, het dode volk en de priester, waaronder hij vroeger heeft rondgewandeld. Op deze wijze worden zijn vleeselijke vrezen omtrent zijn goede naam en zijn wereldse inzicht als door de wind verstrooid. En hij zegt dat het geestelijke Israël als Rut tot Naomi zei, waar gij heen gaat, zal ik heen gaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Maar er is nog een derde kenteken waarmee de gezegende geest de erfgenaam des hemels bestempelt, wiens karakter wij u trachten te beschrijven. En dat is, hij wandelt in de duisternis en hij heeft geen licht. Dit zal ons op het eerste gezicht erg verwonderen. Is het mogelijk, vraagt de reden, het verstand, dat iemand die God vreest en de stemmen van zijn knecht hoort, zich in die toestand zou bevinden? Gehoorzaamheid geeft licht. Ongehoorzaamheid is de enige oorzaak van duisternis, klinkt ons van duizenden predikstoelen in de oren. Leef overeenkomstig uw voorrechten, betracht heiligheid, wees naastig in het volbrengen van uw plichten, en ge zult u verlustigen in de genoegens van een opgeruimde godsvrucht, roepen duizenden plichtsbetrachters zo hard als ze kunnen. Zonder te willen ontkennen dat ongehoorzaamheid duisternis in de ziel veroorzaakt, daar de bevinding van elke gelovige bewijst dat de zonde scheiding maakt tussen hem en zijn God, kunnen wij toch niet toestaan dat dit de enige oorzaak is of dat gehoorzaamheid noodwendig licht geeft. Als men dit beweert, gaat men rechtstreeks tegen de tekst in. Men schrijft dan het schepsel een verdienste toe, dan offert men aan zijn eigen net en rookt aan zijn eigen garen. Dan roemt men even als hij waarvan geschreven staat, door de kracht mijner handen heb ik dit gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig. Wij moeten dus hoger opzien dan tot het schepsel en brengen het tot de soevereine wil des scheppers, ja, tot hem die zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis. Hier zien wij dus iemand waarvan God zelf verklaart dat hij zijn grote naam vreest, dat hij de stem zijn knechts hoort en dat hij evenwel iemand is die in de duisternis wandelt en geen licht heeft. Hier worden twee dingen van hem gezegd. Ten eerste dat hij wandelt in de duisternis en ten tweede dat hij geen licht heeft. Wij willen elke zaak afzonderlijk beschouwen. Te wandelen in de duisternis, dat wil zeggen iets gewoons te doen. Het is niet dat hij zo bij gelegenheid eens een duisternis is, dat hij er soms voor een dag of een uur door omringd wordt, of dat hij er een lange tijd in verkeert en dan weer dagen en weken licht heeft. De uitdrukking wandelt, dat wil in de schrift altijd zeggen iets dat aanhoudt, iets dat gewoonlijk zo is, iets dat een zeer lange tijd duurt. Alzo wordt er van sommigen gezegd dat zij in hoogmoed wandelen, van anderen dat zij in valse schijn verkeren, van nog weer anderen dat zij wandelen naar hun boze lusten, en wederom anderen dat zij wandelen naar het vlees, in al welke plaatsen het betekent een gewoonlijk gedrag, een handelswijze die zeer lange tijd wordt volgehouden. Daarom ziet ook de uitdrukking te wandelen in de duisternis in onze tekst op een langdurig, onveranderlijk, onafgebroken voortgaan in dezelfde. Het beeld is genomen van iemand die bij nacht reist en die nog de maan, nog de sterren op zijn weg ziet schijnen. Maar het woord duisternis heeft hier ook uitlegging nodig. Niet de duisternis van de onwedergeborene wordt hier bedoeld, waarvan David spreekt. Zij weten niet en ze verstaan niet, zij wandelen steeds in duisternis. Het is ook niet de duisternis van de zonde, waarvan Paulus zegt, heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werkende duisternis. Maar het is een duisternis van het gevoel, een duisternis van inwendige ondervinding, de duisternis van de wedergeboren ziel en de duisternis eigen aan de uitverkorenen. Er zijn twee soorten van duisternis. Zulk een die nooit voor het licht plaats heeft gemaakt, zoals de duisternis van een diepe kelder of een mijn waarin de zonnestralen nooit zijn doorgedrongen. En de andere, dat is een duisternis ontstaan door de afwezigheid of het weggaan van het licht. Alzo is die lange, lange nacht die over de aarde was, toen zij woest en ledig was, en voordat God gezegd had, er zij licht, een beeld van de eerste soort duisternis. De eerste nacht die over de aarde kwam, toen de zon voor de eerste keer was ondergegaan, is een beeld van de tweede. De eerste stelt de duisternis van de goddelozen voor, de tweede de duisternis van de wedergeborenen. Er was geen vrucht, nog bloem, geen schoonheid, nog versiersel in de duistere wateren van de chaos, zo min als er genade of iets beminnelijks in de dode ziel is. Maar nadat de schoonheid over de aarde was uitgespreid onder de scheppende hand van Jehovah, was zij er, hoewel ongezien en met duisternis bedekt, toen de pas geschapen zon voor het eerst een stand aan den hemel verliet. Nadat dus het licht in de ziel heeft geschenen en de hand Gods haar herschapen heeft, bestaat zij toch als zodanig, al is haar hoop en haar geloof verborgen in de duisternis. En dit is het grote onderscheid tussen de duisternis van de erfgenamen des hemels en die van de erfgenamen der hel. De een, die is nooit door het licht bestraald geweest, terwijl het weggaan van het licht de duisternis in de ander teweeg brengt. Zo wordt de geestelijke duisternis alleen door hen gekend die zich in geestelijk licht verheugd hebben, terwijl Gods afwezigheid alleen door hen gevoeld wordt die zijn tegenwoordigheid hebben genoten. Wandelen in duisternis wil dus zeggen dat men gevoelt dat het licht is heen gegaan, dat de hoop wankelt en dat het geloof de laatste snik heeft gegeven, dat de liefde uit het hart is en dat God afwezig is, de zaligheid betwijfeld wordt, het vertrouwen verloren is, dat de oude landpalen verrukt zijn, dat de ankergrond onvast is en dat de blijdschap veranderd is in droefheid en de vrede verkeerd in moedeloosheid. Als men in de duisternis wandelt, is de Bijbel een verzegeld boek, Het gebed is een last, de ordeningen Gods zijn een vermoeidheid, geestelijke samenspreking een taak en alle godsdienst raadselachtig. Men wordt heen en weer geslingerd op een zee van twijfelingen en vrezen. Men loopt heen en weer in een mist van verwarring, een damp van verslagenheid. Wij gevoelen ons onwetend van alles wat we eens gekend hebben en weten niet wat wij van onszelf of van God moeten denken. Wij verstaan zijn tegenwoordige handelingen, nog zijn vorige genade bewijzen en wij bevinden dat een zwarte nacht van verwarring op onze weg is neergedaald. Gaan wij voorwaarts, God is daar niet, of achterwaarts, wij bemerken hem niet. Indien hij ter linkerhand werkt, aanschouwen wij hem niet. En zo hij zich ter rechterhand verbergt, zien wij hem niet. En wanneer God de duisternis maakt, zodat het nacht wordt, treedt al het gedierte des wouds uit. Evenzo gaat het dan in de ziel. Als deze duisternis over haar komt, treden twijfelingen en vrezen, naijver en verdenking, kwellingen en lusten, vuile hartstochten en al de verborgen onreinheden, wederstrevigheid en vijandschap des harten, opstand en lastering, ontrouw en godverloochening, wanhoop en neteligheid, inwendige vervloeking en duivelachtigheid, en al de monsters, zowel als de kronkelende, kruipende dieren van het vleeselijke hart, voort uit hun holen om de ziel te kwellen en te pijnigen. Maar de gezegende geest heeft er nog een andere uitdrukking aan toegevoegd om de ondervinding uit te drukken van hem die wij pogen te schetsen. Hij heeft geen licht. Ik kan niet zeggen dat ik erop gesteld ben om te zinspelen op het oorspronkelijke Hebreeuws of Grieks van de Bijbel, of gebrek in de vertaling te zien, daar zulke onbeduidende aanmerkingen meer gebruikt worden om zijn halfgare wetenschap tentoon te spreiden dan de kerken Gods op te bouwen. Te meer nog, daar zij zoiets dikwijls de kwade uitwerking heeft de zielen van Christus volk te ontstellen en een deur voor de aanvallen van de vijand te openen. Daarom zou ik ook geen acht geslagen hebben op de ware bedoeling van het woord licht in onze tekst, als niet de kracht en de schoonheid van de zin door een onvolmaakte vertaling was verduisterd geworden. Het woord dan door licht vertaald betekent in de tekst iets meer dan licht, namelijk een glans of luister. Zo leest men in Jesaja 4, de glans eens vlammends vuurs, totdat zijn gerechtigheid schijnen als een glans. Het voorhof was vol van de glans, zijn glans was als het licht. Dus wanneer in de tekst gezegd wordt van de erfgenaam des hemels dat hij geen licht heeft, dan wordt ermee bedoeld dat hij geen helder schijnend licht, geen glans, geen stralend licht heeft. Inderdaad heeft hij licht, ja goddelijk en bovennatuurlijk licht. En door dit hemelse licht heeft hij God en zichzelf gezien en kent hij goed en kwaad. Het deksel zijns harten is van boven tot beneden in tweeën gescheurd. Zijn ogen zijn geopend en hij is van de duisternis tot het licht gebracht. Als hij letterlijk en dadelijk geen licht had, was hij dood in zijn zonde. Gij zijt allen, zegt Paulus in Thessalonicense, zowel kinderen als vaders. Gij zijt allen kinderen des lichts en des daags. Eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De erfgenaam des hemels dan, die heeft dus wel licht, maar geen glanzend licht. Hij heeft licht om zonde en heiligheid, schuld en oordeel, ongerechtigheden die tot aan de hemel reiken en een vlammend zwaard der gerechtigheid tegen dezelfde uitgestrekt te zien. Maar hij mist de glans van goddelijke openbaringen. Hij heeft schemerlicht, maar geen zonlicht. Wie weet echter niet dat de eerste straal van het schemerlicht dat op de duistere wereld neerdaalt van de zon komt, en een gedeelte is van de stralen die op de middag aan den hemel schitteren. De zon zelf is dan inderdaad nog beneden de aarde, maar haar stralen worden door de lucht gebroken en hun loop gebogen om de wereld te verlichten, lang voordat zij in het oosten opkomt. Zo wordt ook het kind van God, dat nog geen zoet gezicht van Jezus als zijn zaligmaker heeft, evenwel verlicht door zijn stralen. En zo zeker als de morgenster opgegaan is in zijn hart, zal de zon der gerechtigheid eens voor hem opgaan met genezing in zijn vleugelen. Alzo heeft de erfgenaam des hemels in de tekst licht om het kwaad der zon te zien, maar geen glans om zich in de vergeving van dezelve te verheugen. Daarom ziet en gevoelt hij ook die vloek der wet, maar niet haar vervulling, de boosheid van al zijn gedachten, woorden en daden, maar niet de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, de melaatsheid, maar niet de reinverklaring van de melaatse, de ziekte, maar niet het geneesmiddel, de wond, maar niet de olie en de wijn, de rechtvaardigheid van God, maar niet zijn genade, zijn eigen algehele onvermogendheid om te betalen, maar niet de vrije vergeving van zijn schuld. Hij gevoelt ook dat God zijn meester, maar niet dat God zijn vader is. Dus wordt hij geleid en gebracht in de duisternis, maar niet in het licht. Zit troosteloos neer, zegt Jesaja, en niet met Christus in hemelse plaatsen. Hij klaagt bitter als de duif, maar vliegt niet op met arendsvleugelen. Hij gevoelt zichzelf zwart, als de tenten Kedaars. Maar niet lieflijk als de gordijnen Salomons. Hij zucht als een gevangene, maar hij huppelt niet als een losgelatene. Hij is verloren, weggedreven, verbroken en ziek, maar niet opgezocht, teruggebracht, omgord en versterkt. Maar wat bedoel ik daarmee als ik zeg dat de erfgename des hemels licht heeft om schuld, toorn en veroordeling, maar niet om genade, liefde en vergeving te zien? Bedoel ik daarmee dat hij deze dingen alleen ziet als een zekere geopenbaarde waarheden, als enige dorre leerstellingen, evenals onze dode Calvinisten die het land ronddolen, alles en ieder voorwerp behalve hun eigen onwetendheid zien? Nee, ik spreek hier niet van godsdienst in de hersenen, of wijsheid in het hoofd of lippentaal, ook niet van die ellendige, droge, dorre, vruchteloze maanlichtkennis van de leer der genade die het hart verhardt en de conscientie toeschroeit en de ziel in verwaandheid brengt, om ze voor eeuwig in de donkerheid de duisternis neer te storten. De erfgenaam des hemels uit onze tekst is geen van die genadeloze beleiders, die evenals poppetjes die men in de prentenwinkels ziet geheel kop zonder lijf zijn, die geen hart bezitten om Christus lief te hebben, nog rommelende ingewanden om in goddelijke droefheid weg te smelten, nog handen hebben om hem aan te raken, nog voeten om het pad zijner geboden te lopen. De erfgenaam des hemels heeft zoveel huiswerk, zoveel zielsbenauwdheid, zoveel van binnen te doen, zoveel aanvallen, moeilijkheden, bestrijdingen, dat hij zich niet kan ophouden met letterwijsheid. Hij heeft behoefte aan goud, zilver, kostelijke stenen van binnen die het vuur niet verteren kan. En hij laat het hout, hooi en de stoppelen van droge leerstellingen, ijdele twisten en onprofijtelijke samenspraken, dat laat hij over aan de dode Calvinisten. En dit is nu de persoon wiens bevinding wij getracht hebben te schetsen, namelijk een erfgenaam des hemels wandelende in de duisternis. Maar hier moeten wij hem niet verlaten. God heeft dit, zijn beproefde kind, niet verlaten zonder een woord dat op zijn toestand gepast is. Hij heeft ook een vermaning gegeven die eigenlijk een belofte is. En dat is dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. En nu is deze vermaning niet aan de erfgenaam des hemels gedaan, alsof hij in zichzelf enige macht of sterkte had om datgene te doen waartoe hij vermaand wordt. Als hij op de naam des Heren kon vertrouwen en steunen op zijn God, dan zou zijn duisternis wel haast geëindigd zijn. Zijn ellende in deze tijden van inwendige duisternis bestaat juist daarin dat hij niet kan geloven en dat hij niet kan vertrouwen, maar dat het ongeloof en de twijfel en de moedeloosheid hem zo drukken dat hij uitroept: ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. Maar gij moet geloven, gij moet niet twijfelen, gij moet het ongeloof geen voet geven, zegt een van hen die in Mozes' stoel gezeten zijn, en een van die nietige medicijnmeesters die alleen de kwaal oppervlakkig kennen en nooit de ziekte hebben gevoeld waarvoor zij dit recept schrijven. Ze konden net zo goed tot de misdadiger die met ijzeren handboeien en gebonden in de cel der veroordeelden zit: man, kom eruit, zeggen. Of men kon tot iemand die tot aan de hals toe in een modderpoel stak roepen: Gij moet u in het zinken geen voet geven, als dat men dat moet en dat moet niet verspilt aan een die in de duisternis wandelt en geen licht heeft. God bespot op die manier zijn kinderen niet, en als zij hem om brood bidden, geeft hij hun geen steen. Maar hij zegt dan niet in de tekst, maar zegt hij dan niet in de tekst, laat hem dit en dat doen? Dat is ook zo, maar met de vermaning geeft hij ook de kracht om te doen wat de vermaning gebiedt. Een koning geeft geen bevel aan een generaal om een stad in te nemen, zonder hem zijn soldaten voor dat werk mee te geven. En zo ook geeft de koning van Sion, als hij een voorschrift, een vermaning of een uitnodiging doet, aan zijn volk de bekwaamheid om zijn bevelen op te volgen. Waar het woord des konings is, daar is macht. En het is omdat zij deze waarheid niet kennen, dat de letterdienaars lasten die te zwaar zijn om te dragen op de schouders der mensen leggen, zonder dat zij die zelf ooit met de vinger hebben aangeraakt. Zo werkt de Heere, die zijn kind in de tekst gebiedt op zijn naam te vertrouwen in het verborgen, maar krachtig, het vertrouwen waartoe hij vermaant in zijn ziel. Te midden zijn er duisternissen, ze bij tijden en wachten op het licht. Er is een verborgen steunen op de eeuwige armen van onder. Wat bewaart de erfgenaam des hemels voor het scheermes, voor de strop of het water waartoe de duivel in zijn eigen wanhopige hart hem bij tijden wil brengen? Wat bewaart hem voor het bierhuis, de speeltafel of het bordeel? Wat houdt hem staande als hij dag bij dag door stromen van kwellingen en aanvallen wordt geteisterd? Als begeerlijkheden en driften geheel zijn hart vervullen, en ieder ogenblik gereed schijnen naar buiten te zullen uitbreken en hem in verderf en verwoesting te zullen doen neerstorten? Wat doet hem zuchten en kermen en zijn weggaan met een tedere conscientie en een onberispelijk leven? Werkt hier het geloof niet? Is hier geen vertrouwen op de Heer en een steunen op zijn God, te midden van zijn strijd? Is het de natuur, het ongeloof, een werk des vleeses en een begoocheling van de Satan die hem staande houdt? Die ogen heeft om te zien en een hart om op te merken, bemerkt hier dat deze erfgenaam des hemels wandelende in de duisternis en geen licht hebbende, hetzelfde geloof heeft dat Petrus beoefende toen hij op de zee wandelde. Zijn geloof is inderdaad verborgen in de diepte zijns harten en hij worstelt om leven en vrijheid, onder het gewicht van strijd en aanvallen. Evenals het zaad onder de kluiten zijn de wortel naar beneden en zijn spruiten naar boven werkt, hoewel het aan alle zijden door de vaste klei wordt gedrukt. Ik merkte op dat deze vermaning een belofte behelsde overeenkomstig de toestand van deze bedroefde ziel. En die belofte is nu juist wel niet met veel woorden uitgedrukt, maar ligt toch als het ware in de vermaning opgesloten. Naar mijn gevoelens zij bevat in een klein woord van een grote inhoud, in het kleine voornaamwoord van drie letters, namelijk zijn, dat hij steunde op zijn God. En door deze drie kleine letters die door geleerde dokters en letterknechten over het hoofd worden gezien, wordt de zaligheid aan de ziel verzekerd en een eeuwig fundament gelegd. Die mij lief gehad heeft, zegt Paulus, en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hoevele jaren van verzoeking en twijfelingen en vrezen worden er dikwijls doorworsteld eer dat u aan het hart wordt toegepast, en voordat mij en mijn over de lippen kan komen, mijn Vader, mijn Verlosser, mijn God, kunnen honderden levend gemaakte zielen niet uitdrukken. Het mij verstomt op de tong en durft er niet uit te komen, omdat ik heb u lief gehad, ik heb u verlost, gij zijt mijn en dergelijke betuigingen nog nooit door de mond Gods tot de ziel gesproken zijn. Hoe verschilt deze goddelijke vreze, deze tedere conscientie van een levend gemaakte ziel, van het luide gesnater, onze Vader, dat men door de gangen der parochiekerken hoort klinken, van ik geloof in de Heilige Geest die mij heiligde, dat in de zondagsscholen gekend en van het luide geroep, mijn Jezus heeft alles welgemaakt, dat met bas, tenor en altstemmen uit de banken en de galerijen der independent kapellen ons tegenklinkt. Deze verwaande spotters zullen op hun sterfbed, wanneer hun lamp zal uitgeblust worden, in zwarte duisternis bevinden, dat het een geheel andere zaak is uit een gebeden- of gezangenboek God hun Vader en Christus hun Verlosser te noemen, als de geest der aanneming te ontvangen, waardoor de levend gemaakte ziel Abba Vader roept. God noemt dus deze erfgenaam des hemels een zoon, tot hem zeggende dat hij steunde op zijn God, alsof hij hem wilde te kennen geven: hoewel gij mij de uwe niet kunt noemen, noem ik u evenwel de mijne. Hoewel gij mij geen vader kunt noemen, ben ik toch uw God. Op deze wijze wordt hij bemoedigd om op zijn God te steunen en op zijn genade te hopen, bijna zonder zijn weten, en op een diepe, wonderlijke en onbegrijpelijke wijze wordt hij geholpen door een kleine hulp. En hoewel hij gedurig valt, evenwel wordt hij niet weggeworpen. Al is hij moede, hij vervolgt zijn weg. Al is hij afgemat, hij gaat evenwel voort. Al wordt hij menigmaal door de zonde en de Satan misleid, hij geeft zich niet over. Al wordt hij gedurig uit het veld geslagen, hij volhardt echter. Al geeft God geen antwoord, hij houdt niet op met roepen. Al wordt hij door de boosheid zijns harten gedurig in die poel geslingerd, dan kan hij daar niet blijven liggen, maar hij worstelt op het daglicht aan. En hoewel hij verwacht dat zijn verdorvenheden eens tot zijn volkomen ondergang zullen uitbreken en hem in wanhoop zullen voortdrijven, buiten Gods genade en buiten het medelijden van zijn volk, wordt hij evenwel als door een onzichtbare hand beteugeld en vastgehouden. Soms krijgt hij een verpozing van zijn onrust, juist op het ogenblik dat hij zou uitbersten. Op andere tijden houden de inwerpingen de voorzienigheid, de uitbrekingen van inwendige bestrijdingen binnen de palen, wanneer de gelegenheid tot uitbreken het allergunstigst scheen te zijn. De ene tijd werkt in dat opzicht de conscientie, op andere tijden weerhoudt hem de mensenvrees. Nu weerhoudt hem de droefheid naar God, dan het gezicht van het kwaad der zonde, nu de vreze Gods, en dan een inwendig gevoel van oprechtheid en rechtschapenheid. Nu het gewicht der zonde en schuld, dan de vreze dat de zaak van Christus zal gelasterd worden. Vandaag een gevoel van Gods goedheid en genade, morgen een ernstige begeerte om tot Gods eer te leven. Deze en dergelijke werkingen, alleen bij God begenadigd volk bekend, zijn als een tegenwicht tegen die vuile ongerechtigheden die uit het hart schijnen op te borrelen als het water bij een sluis. Dus schijnt hij altijd te werken en tegen te werken, te doen en niet te doen, te vechten en het onderspit te delven, te branden in inwendige hartstochten en evenwel verbroken van hart te zijn, vallende in al de onreinheid van een bedorven natuur en opstaande in de tegenwoordigheid van een heilig God. De zonde haten en beminnende, de grootste ongerechtigheden nalopende, en bedroefd zijnde over één ijdel woord, roetende in de vuilste drek en manna etende, vermaak scheppende in vorige zonden, en zichzelf een verfoeiende als het vuilste monster dat op de aarde te vinden is. Bij tijden gevoelt hij een ernstige begeerte om nooit meer te zondigen, en zou hij wel zo heilig willen zijn als een engel. Op andere tijden gevoelt hij zich alsof de zonden van duizenden in zijn binnenste waren opgesloten, en alsof zijn goddeloos hart neerliggen en zich wentelen kon in het alle verschrikkelijkheden die ooit door een mensenhart bedacht zijn, door de lippen zijn uitgesproken of door mensenhanden zijn uitgevoerd. Maar let wel, mijn vrienden, het zijn alle inwendige werkingen en geen uitwendige daden. Dat zij verre, en vergeet niet dat al deze verborgen zonden in het eigen hart van de heilige liggen opgesloten, en dat ze niet tegenstaande het geweld en het geraas dat ze daar maken, worden tegengehouden door de hand Gods, evenals kokend water door het deksel van de ketel wordt tegengehouden. Het zij verre van ons dat wij voor de zonde zouden strijden, of dat wij er aanleiding toe zouden willen geven, dat iemand lichtvaardig zou denken over datgene wat God haat. Nee, in waarheid zou een levend gemaakte ziel liever willen sterven dan dat deze verdorvenheden in daden zouden uitbreken. Want juist bestaat daarin zijn ellende, dat hij zulke krachtige werkingen der zonden in zijn binnenste gevoelt. Maar al deze dingen die houden hem laag, die breken zijn hoogmoed, die kruisigen zijn eigen gerechtigheid, snijden de lokken van zijn verwaandheid af, nemen zijn zelfvertrouwen weg, doen zijn hoge taal ophouden, bewaren hem om anderen te verachten, doen hem de laagste plaats innemen, leren hem anderen hoger te achten dan zichzelf, drijven hem tot het ernstige gebed, maken hem geschikt voor de genade, verbreken zijn vrije wil en brengen hem laag aan de voeten van de verlosser, als iemand die alleen door vrije genade kan verlost worden. Zo toont de alleen wijze God zijn kinderen genoeg van hunzelf om hen nederig te houden en genoeg van zijn goedheid om hen voor wanhoop te bewaren. Als de wind van vrije genade blaast, houdt de ballast van het verderf het schip in evenwicht. En als de stormen der aanvechtingen oprijzen, belet het anker der hopen te vergaan op de rots der verwoesting. En daarom zingt dan ook de erfgenaam des hemels van goede tierenheid en recht. Hij heeft een doorn in het vlees, zowel als openbaringen Gods. Hij wordt als een reiziger op de weg der verlossen gehouden, met zijn ogen recht voor zich uitziende. En hoewel hij de meeste tijd in duisternis wandelt en geen licht heeft, wordt hij toch bemoedigd en bekwaam gemaakt om op de naam des Heren te vertrouwen en te steunen op zijn God. Nu heb ik zover de Heren mij daartoe heeft in staat gesteld, de bevinding van een levend gemaakte ziel opengelegd, die hier zeggen kan, dat is ook de mijne, en die met zijn hand onderschrijven kan, dat zulke dingen van binnen omgaan in het verborgene zijns harten tussen hem en God, die is de bedoelde persoon. Maar let wel, mijn vrienden, laat ons hier niet bedriegelijk handelen, noch de zaak eenzijdig beschouwen. Laat ons onszelf niet in het duister verbergen, zonder tot het licht te komen en een valse bevinding aannemen in plaats van een kostelijke. Laat ons ook niet rusten op inwendige werkzaamheden als tekenen van genade, tenzij met de zaligheid gevoegd zijn. Velen willen hun zonde, hun opstand, hun kwaad humeur, hun ongeloof, de hardheid van hun hart en de doodstaat hunner ziel, als zoveel bewijzen aanmerken. Maar al dergelijke zaken gevoel ik als bewijzen tegen mij en niet voor mij. En daaruit op te maken dat zij strekken tot mijn behoudenis is even dwaas als dat een misdadiger al zijn misdaden zou willen aanvoeren als getuigenissen ten zijne bate. Het is niet de zonde, maar de werking der genade onder de zonde. Het is niet het ongeloof, maar de worstelingen van het geloof tegen het ongeloof. En het is niet het inwendige bederf, maar de droefheid erover. En het is niet de ongerechtigheid, maar de vergeving daarvan. Het is niet de hartstocht, maar de kracht, de bevrijding ervan. En het is niet de hoogmoed, maar de nederigheid. Het is niet de hardheid des harten, maar de verslagenheid. En niet de dood, maar het leven. Niet de opstand van de mens, maar Gods genade inwendig ondervonden, die de waarheid van het werk der genade bewijzen. Gij beleidt dat gij hoogmoedig zijt, dat God de duivel, dat doet de duivel ook. Dat gij ongelovig zijt, maar zo is de atheïst ook. Dat gij murmureert, maar dat doen de verwerpelingen ook. Dat gij begeerig zijt, maar dat is de wereldling ook. Dat gij twijfelt, maar dat doet de huichelaar ook. Dat gij wanhoopt, maar dat deed Judas ook. En dat gij zonder gebed zijt, maar zo is de vleeselijke mens ook. Dat gij verhard zijt, en dat was Farao ook. Dat gij vreesachtig zijt, maar dat zijn de verlorenen ook. En dat gij met schuld zijt beladen, maar dat was Kaïn ook. Laat ons nu de andere zijde eens beschouwen. Verfoeit gij uzelf, evenals Job. Keert gij u naar de wand als Hiskia. Weent gij gelijk Petrus. Steekt gij uw mond in het stof als Jeremia. Vreest gij God als Jozef. Schrijdt gij hem achterna als David. Vindt gij hem de sterkte uws harten als Asaf? Roept gij wee u mij als Jesaja? Hebt gij een week hart zoals Josia, worstelde met God als Jacob? Zijt gij bedroefd van geest als Hanna? En hoort gij de stem van Gods knecht zoals de erfgenaam des hemels in onze tekst? Als de conscientie u bij de keel grijpt, zult gij stervende bevinden, dat nog twijfelingen, nog vrezen u kunnen verlossen, maar dat gij alleen behouden wordt door de openbaring van Christus aan de ziel, de besprenging met zijn bloed en de toepassing van zijn gerechtigheid. Dit is het einde van het eerste gedeelte van deze preek, voorgelezen door Stichting Het Braambos. In een volgende aflevering wordt nog de erfgenaam der hel wandelende in het licht voorgelezen.